Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 99ste psalm het eerste en het derde vers. God de Heer regeert en looft met hart en stem, looft de kracht van hem die het recht bemint. 1 en 3 van 99. Ook vanavond lezen wij uit het psalmboek, opnieuw een psalm die spreekt van het koningschap van God en van Christus, de 145ste. Psalm 145 en na de schriftlezing zingen we uit de 96ste psalm het zesde vers aan: Bid hem nederig al uw leven. Een lofzang van David. O mijn God, gij koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Te allen dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. De Heere is groot en zeer te prijzen en zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen en zij zullen uw mogendheden verkondigen. Ik zal uitspreken de heerlijkheid en de eer van uw majesteit en uw wonderlijke daden. En zij zullen vermelden de kracht van uw vreselijke daden en uw grootheid. Die zal ik vertellen. Zij zullen de gedachtenis van de grootheid van uw goedheid overvloedig uitstorten. En zij zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. De Heere is aan allen goed en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Al uw werken, Heere, zullen u loven en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Ze zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk vermelden en uw mogendheid zullen ze uitspreken om de mensenkinderen bekend te maken, zijn mogendheden en de eer van de heerlijkheid van zijn koninkrijk. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. En uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. De Heere ondersteunt allen die vallen en hij richt op alle gebogenen. Aller ogen wachten op u en gij geeft hun hun spijs te zijner tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen en goede tieren in al zijn werken. De Heere is nabij allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen dergenen die hem vrezen en hij hoort hun geroep en verlost hen. De Heere bewaart al degenen die hem liefhebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal de prijs des Heeren uitspreken. En alle vlees zal zijn heilige naam loven in der eeuwigheid. En altoos. Laten wij vanavond ook belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En dan slaan we vanavond nog één keer de tweede psalm op, om samen het laatste stukje, de verzen 10 tot en met 12, te lezen en te overdenken en daaruit Gods woord voor vanavond te horen. Psalm 2, de verzen 10 tot en met 12. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. We zoeken samen Gods aangezicht in onze gebeden. Wij willen voorbeden doen voor zuster van der Laan van Wezel, die nog altijd in het ziekenhuis is. En we bidden ook voor broeder Corné de Geus, die opnieuw deze week weer een behandeling moet ondergaan in het ziekenhuis in Baarn. In de hoop dat dit enige verlichting zal brengen en hulp zal bieden in zijn omstandigheden. Laten wij samen bidden. Wij zoeken samen uw heilig aangezicht, o genadige God. En wij willen allereerst uw naam dank zeggen. Laten we dat maar weer mogen doen, Heere. Dat past ons ook. Want we hebben wel veel te vragen, maar u hebt ook al zoveel gegeven. En u hebt ook op deze eerste dag van dit nieuwe jaar alweer arbeid aan onze zielen ten koste gelegd. En u wilt dat vanavond opnieuw doen door middel van de verkondiging van het evangelie. Het is inderdaad een bijzonder voorrecht, Heere, als wij in uw huis mogen komen. Wij beleiden u dat we dat vaak zo niet zien. Het is vaak in ons leven meer een gewoonte dan een behoefte als we naar de kerk gaan. En bij sommigen van ons is het nog nooit anders geweest dan een gewoonte. En hoezeer die gewoonte dan ook te prijzen is, Heere, maar als het meer niet is dan dat, dan verraadt dat ook wel wat van de gesteldheid van ons hart. Als we nog nooit met een hongerige ziel zijn opgegaan en als het nog nooit de echte verzuchting van onze ziel geweest is om van u een zegen te ontvangen, als het nog nooit echt in ons hart geleefd heeft toen we naar de kerk gingen, och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Dan laat dat tegelijkertijd weten en we kunnen het zelf dan ook voor onszelf wel als een conclusie trekken dat ons hart nog nooit recht is tegenover u. Dat we wel godsdienst hebben en hoe we eraan komen, nou, dat is dan nog weer een andere vraag. Het kan ook enkel vrucht van opvoeding zijn en meer niet. En misschien is het ook nog wel een klein beetje de stem van ons geweten. Maar als we niet meer dan godsdienst hebben, dan hebben we uiteindelijk nog niet genoeg. De vrezen van uw naam, Heere, en dat is meer dan de godsdienst. De oprechte vrezen van uw naam. Daarin ligt het beginsel van wetenschap en van wijsheid. Het overgeven van ons hart en leven aan u. En het toevertrouwen van ons verloren bestaan in de weg van geloofsbeoefening aan u en uw genade, dat is echt veel belangrijker. En om u te horen spreken, woorden van leven en van zaligheid, om honger en dorst te hebben naar het woord des levens en niet te kunnen leven met die honger en met die dorst, maar te beseffen dat er voedsel moet zijn, dat we verzadigd moeten worden, dat het buiten Jezus niet kan, buiten uw genade verloren ligt. Heren, dat zijn de dingen waar het toch allereerst en allermeest op aankomt. En nu wilt u dat zelf werken. Er zijn dingen, Heren, die u ons opdraagt. We leven onder uw bevelen. En daar zijn uw eisen, daar is het bevel van geloof en bekering. Daar is het gebod om gehoorzaam aan uw geboden te wandelen in uw wegen. Wij horen vanavond ook weer een aantal van die oproepen. Maar heren, er zijn tegelijkertijd, als het over deze dingen gaat, ook zoveel dingen die we in eigen kracht nooit kunnen volbrengen. En als het nou bij zo'n woord blijft, en u hebt alle recht om zo'n woord te spreken, en u kunt het nog eeuwig kwalijk nemen als we er ongehoorzaam aan zijn, maar als het bij zo'n woord alleen blijft, dan zal het ons ook geen nut doen. Dan komt het er niet van. Dan zullen we u nooit dienen met vrezen. En nooit ons verheugen met blijdschap. Dan komt het er nooit van dat we de Zoon zullen kussen. Heren, en toch zijn dat nu zo noodzakelijke dingen. En daarom, u weet wel hoe het bij ons ervoor staat. En u weet wel hoe groot onze geestelijke onmacht is. En u weet wel hoe verduisterd en onmachtig we door de zonde geworden zijn. En daarom doet u ook nog meer dan alleen zulke woorden spreken. Zo'n gebod uitvaardigen. U zegt nu zelf ook, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt. En we mogen er dan om bidden, Heere. En we mogen u vragen, geeft u, o Heere, wat u gebiedt. En dan zult u ook niet te vergeefs gebieden. Mogen we u dan nu in uw huis bidden, ootmoedig vragen om die genade die het ons allemaal leert, waar we vanavond toe worden opgeroepen. Wilt u ons allen het besef geven, Heren, en het besef ook levendig houden, niet alleen vandaag, maar het hele jaar door, dat we van u de Heren afhankelijk zijn en dat we daarom maar elke dag weer met al die armoede van ons bestaan tot u moeten vluchten, in het vertrouwen dat gij niet alleen maar een volheid van genade hebt waar u over beschikken kunt, maar dat u ook grote gewilligheid hebt om uit die volheid uit te delen en het aan arme en alles missende mensen genadiglijk te schenken. Heere, zegen zo uw woord en draag het in onze harten. Nu we vanavond opnieuw naar deze psalm mogen gaan luisteren en nu de dingen samengebonden gaan worden. En nu de conclusie, de enige juiste conclusie getrokken wordt en de enige juiste weg gewezen wordt. Nu we het weten dat gij uw koning gezalfd hebt op de berg uw heiligheid. En dat die koning van het besluit verhaald heeft. En dat die koning permissie gekregen heeft om van u, o God, te eisen de heidenen tot zijn erfdeel en de einden der aarde tot zijn bezitting. Nu dat alles geopenbaard is, nu worden wij voor de verplichting gesteld om die koning te eerbiedigen, te erkennen, te vertrouwen, lief te hebben. Heren, mag dan dat woord van uw genade plaatsvinden in onze harten en wilt ge er dan zelf plaats voor maken. En zo vragen wij u, Heren, om uw onmisbare zegen op deze 1 januari. Laat uw geest ons leiden en in ons wonen. En laten we u dan ook voorbeden mogen doen voor hen in ons midden die een bijzondere weg moeten gaan van beproeving en tegenspoed. Die oude zuster in het ziekenhuis voor wie we vorige week ook uw aangezicht zochten. Heren, ze is er nog altijd en het ziet er naar uit dat ze ook niet weer terug zal kunnen keren naar haar eigen huis. Vanwege en de leeftijd en nu ook de bijkomende bezwaren. Maar heren, u hebt toch nog wel een plaatsje voor haar waar ze de laatste tijd van haar leven kan doorbrengen. En dan is het nog niet eens het belangrijkste waar dat is. Als u daar dan ook maar bent. En als zij ook maar mag weten dat u het ook tot haar zegt en van haar laat gelden. Ik weet waar gij woont En als u dan inderdaad ook erbij wilt wezen. Heren, ontfermt u zich over haar en geeft u haar uw gunst te ondervinden. Laten we u ook voor Corné de Geus bidden, heren. Dat hebben we in de afgelopen jaren meer dan één keer gedaan. Want het is niet de eerste keer dat hij een behandeling moet ondergaan. Al zo lang is de weg van moeite en proberen om in de weg van middelen wat uitkomst te krijgen. En dan toch iedere keer weer een teleurstelling te moeten incasseren. Heren, hoe lang kan een mens dat volhouden? Is zijn eigen krachten al heel kort? Dan moet u er toch wel ondersteuning voor geven en bijschenken. En dat hebt u tot nog toe gedaan. Maar als dan alsnog een poging gedaan wordt om enige verbetering in de situatie te krijgen en vermindering van de pijn, willen we u opnieuw bidden, heren. Zou u dan dit keer deze ingreep willen zegenen en geven dat er een gewenst resultaat op mag komen? O ja, we zijn afhankelijk van u. Dat beseffen we ook. Dat een dokter het ook niet voor elkaar kan krijgen. Al is hij bekwaam en al heeft hij een heel wat wetenschap en ervaring opgedaan. Maar dan nog, heren, dan blijft het afhankelijk van uw goddelijke zegen. Maar heren, die kunt u toch geven. Laten we er u eerbiedig om mogen bidden. En maak zo uw weldaden in zijn leven nog heerlijk. Denk aan alle anderen, heren, die een weg van beproeving en moeite moeten gaan. Heren, ook al noemen we elkaar de namen niet, die namen zijn overigens bij u de heren bekend. We bidden u voor hen die het nieuwe jaar ingingen met zorgen omtrent gezondheid. Die ook niet weten hoe het gaan zal met de kwaal waar ze aan lijden. Is er nog verbetering te verwachten? Of moeten ze ermee leven? Zullen de middelen die gebruikt worden onder uw zegen verbetering brengen? Of zal dat niet het geval zijn? Heren, u weg bestuurt onze weg. Gaat u op die weg dan wel mee? En wilt u dragen en redden? Heren, we bidden u ook voor degenen die eenzaam verder moeten, die een verlies geleden hebben of die altijd al alleen geweest zijn en die geen metgezel in het leven kregen. Heren, laat er bij u plaats voor zulken zijn en wilt u mee optrekken en uw hulp en uw kracht en uw steun bieden en geven dat ook hun weg onder uw zegenende handen voorspoedig mag zijn. We hebben soms vragen. Er zijn soms ingrijpende vragen. Er zijn soms raadsels. En we kunnen ze niet oplossen. Mensen weten ze soms wel op te lossen, maar daar hebben wij ook weer niks aan. Mensen weten soms zo heel goed te vertellen hoe het is en waarom het zo is. Maar heren, dat troost ons hart ook niet als het inderdaad bezet is met vragen. En daarom leggen we het in uw handen. Dat is toch de beste weg. En daar nodigt u toch ook voor uit. Stort voor mij uit uw ganse hart. Ik ben een toevlucht te allen tijden. Heren, laten we het bij u brengen. En laten we het in uw handen mogen achterlaten. En zegen zo met uw goddelijke zegen. Die meer waard is dan vele dingen van dit leven. Uw goede tierenheid, en dat wist de dichter ook. En het staat geschreven. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Heren, zegen ons zo met uw genade. Ga verder met uw werk onder ons en overal in deze wereld. En laat ook dit nieuwe jaar een jaar zijn waarin uw koninkrijk mag worden uitgebreid. En waarin de duivel het zal ondervinden dat gij, Heer Jezus Christus, nog altijd eist. En dat aan u gegeven wordt de einden der aarde tot uw bezitting. En dat hij het veld moet ruimen. En dat hij prooi moet loslaten. En dat hij het moet aanzien. Dat mensen uit zijn dienst overgaan in uw genadige dienst. In uw liefdedienst. Heren, hoor ons in de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. 145, de versen 2 en 5 willen wij nu zingen. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En het vijfde vers, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Ja, gemeente, en wat moet er dan nu gebeuren? Nu de tweede psalm ons de stem van God heeft laten horen als antwoord op de stem van de opstandige mens. De mens die de touwen en de banden van de Heere af wil werpen. Maar de Heere heeft daar tegenover gezegd: ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En nu we daarna ook gehoord hebben de stem van die gezalfde koning zelf, die het besluit van God waarmee hij tot koning aangesteld is, nog eens herhaalt in zijn troonrede, als hij zijn ambt aanvaardt en als hij voor zijn eigen regering steunen mag en terugvallen mag op dat woord van de aanstelling, het besluit waar hij van verhaalt, waarin God gezegd heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En als diezelfde Christus, die gezalfde koning, dan ook verder zegt dat hij van God de Vader permissie gekregen heeft om zijn vragen te stellen, om zijn eisen te stellen, om zijn claims in te dienen, eis van mij. En ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Wat nu? Wat nu? Wat moet daar nou de conclusie van zijn? U begrijpt, Psalm 2 kon zo niet eindigen. Niet met die aankondiging van het achtste vers, wat ik citeerde, eis van mij. En ook niet met het afkondigen van dat negende vers, waarin de Heere zegt dat al de onwilligen, die niet willen dat hij koning over hen zou zijn, als een pottenbakkersvat verbrijzeld zullen worden. Nee, daar kon die psalm zo niet mee eindigen. Er moet nog een conclusie getrokken worden. Zoals er ook in ons leven een conclusie getrokken moet worden als we het woord van God hebben gehoord. Wat is nou ons antwoord? En we horen vanavond nog een stem. Na die stem van de goddeloze wereld en die stem van God de Vader die gezegd heeft: ik heb mijn koning gezalfd. En na die stem van de koning zelf, de stem van ik weet niet wie. Is het nog altijd de koning die aan het woord is? Of is het een ander die door de Heere gebruikt wordt om de woorden van 10, 11 en 12 in deze psalm te spreken? Is het misschien het woord van een van de tot bekering gekomen opstandelingen, die zijn makkers in het kwaad waarschuwen wil om niet op de weg van de rebellie voort te gaan, maar de wapens in te leveren en zich voor die koning te buigen? Is het een begenadigd zondaar die deze laatste woorden vertolkt? En is het naar zijn stem, als de stem van een door God gezonde prediker van het evangelie, is het naar zijn stem dat we in deze tweede dienst op nieuwjaarsdag mogen luisteren? Ik weet het niet, maar wel weet ik dat wat hier staat de enige juiste conclusie is. En dat dit het beste advies is aan het begin van een nieuw jaar ook. En dat we dit dan maar in gedachtenis moeten houden en met ons mee moeten nemen. En ik zeg niet dat we deze woorden moeten laten inlijsten en ergens op onze slaapkamer of in onze huiskamer moeten ophangen. Maar ik zeg wel dat we ze moeten laten graveren in onze verstanden, in onze gewetens en in onze harten. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en ge onderweg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Het beste advies bij het begin van een nieuw jaar en voor het hele leven. Het advies om gehoorzaam te zijn aan Gods gezalfde. Daartoe worden we opgeroepen. En daarna wordt ons tegelijkertijd ook de zaligheid, de welgelukzaligheid getekend van hen die leren gehoorzamen. Allereerst dus die oproep tot gehoorzaamheid. Dat kun je ook weer in deze tekst in verschillende aspecten bezien. Er is, als het gaat om de oproep tot gehoorzaamheid, allereerst de oproep om goed na te denken en ons te laten tuchtigen. Maar dat woord tuchtigen, zo is het dan in onze vertaling terechtgekomen, dat zou u vanavond ook kunnen opvatten en verstaan als laat u onderwijzen. Een oproep speciaal geadresseerd, u ziet dat al in vers 10, aan de koningen en aan de rechters. Dat waren vaak dezelfde koningen, hadden vaak ook de rechtspraak in handen. Zie je bijvoorbeeld bij Salomo, is koning in Jeruzalem, maar hij moet ook beslissen in dat geding tussen die twee vrouwen die met een levend en met een dood kind bij hem komen. Hij moet daar recht spreken. Koningen hadden vaak ook de rechtspraak. Verantwoordelijke mensen, mensen van hoog aanzien, mensen tegen wie anderen aankeken, mensen van gezag. En mensen van gezag zijn ook mensen voor wie het soms moeilijk is, heel moeilijk, om het advies van een ander te ontvangen en te overwegen. Hoog geplaatst, zijn geaard, het hoort bij hun werk om zelf orders te geven, zelf beslissingen te nemen, zelf te zeggen zo moet het, zo doen we dat, zo wil ik het. Zulke mensen raken er wel wat aan ontwend om naar het advies en naar het bevel van een ander te luisteren. Om ooit nog eens iets van een ander aan te nemen. En toch moeten zij horen, de koningen en de rechters. En daarom worden zij bijzonder aangesproken. En als zij worden aangesproken, dan moeten we niet denken dat het alleen om hen gaat, maar dat het ook gaat om hen over wie ze regeren en wier belangen ze behartigen en wier zaken ze beslissen. Het gaat ook om het volk dat in hen begrepen is. Zo goed als dat de opstand, want daar gaat het natuurlijk op terug op het begin van deze psalm, ook de opstand van de koningen en hun onderdanen was. Wel nu, diezelfde die in opstand kwamen en die in opstand leefden en van de touwen en de banden van Gods inzettingen niks meer wilden weten, die worden nu opgeroepen, luister nu eens. Handelt verstandiglijk. Gebruik je verstand nou eens een keer. En laat je niet leiden door emoties en door gevoelens en door wat je vindt en wat je denkt. Maar luister nou eens naar de stem die je oproept om je verstand te gebruiken. En laat je, ik zei het al, tuchtigen, dat is hier onderwijzen. Laat je wijs maken. En voordat je er nou op reageert en voordat je mij als prediker van het woord nou in de rede valt, zo wil deze oproeper, deze getuige, deze bode van God zeggen, voordat je nu gelijk alweer een antwoord klaar hebt, ga er nou eerst eens voor zitten. En overweeg nu eens wat ik u te zeggen heb. Want u hebt er echt grote behoefte aan. Om eindelijk wijs te worden tot zaligheid. Wat u allemaal bereikt hebt als koningen en wat u allemaal tot stand gebracht hebt als rechters en wat u allemaal tot stand gebracht hebt als wetenschappers en als mensen die naam gemaakt hebben in deze wereld. En soms kunnen mensen in dat opzicht allerlei wijze en verstandige dingen doen, zodat het er helemaal niet erop lijkt dat ze grote dwazen zijn. Maar wat mensen ook op allerlei gebieden tot stand gebracht hebben, als het om geestelijke zaken gaat, als het om onze verhouding tot onze Schepper gaat, tot onze, de God die, van ons, die ons onderhouden heeft en onderhouden moet, omdat als hij zijn hand van ons aftrekt, het uit is met ons. Als het om die relatie gaat, dan zal een mens toch eindelijk eens een keer moeten gaan leren wat het is om verstandig te zijn. En wijs gemaakt. Gemeente, laten we dat dan maar constateren als een getuigenis van Gods kant. Dat als hij zijn evangelie laat verkondigen, hij het ons laat zeggen dat wij wijsheid nodig hebben. En dat we er nou eens echt voor moeten gaan zitten om eens te overwegen hoe onze situatie is. Waar zijn wij nou mee bezig? Wat zijn we nou aan het doen? Wat is ons leven nu? Waarmee is dat leven nou gevuld? Waar maken we ons druk om? Waar hechten we nou waarde aan? Geef daar nou eens eerlijk rekenschap van. Als we nou samen weer een nieuw jaar ingaan, laten we dan duidelijk voor onszelf weten. En laat dat dan echt eens een keer de overdenking en de overweging van ons hart zijn. Waar zijn wij nu mee bezig? En waar gaat de reis van ons leven heen? En wie is God in ons leven? En hoe is onze verhouding tegenover God? Hebben we in dat opzicht niet heel hard wijsheid van boven nodig? De vreze des Heren, die is het beginsel van de wijsheid. En wat is dan echte wijsheid? Dat we God vrezen, dat we de Heren eren, dat we de koning gehoorzamen en dat we er eens mee ophouden om al die dingen na te streven waar wij dan zoveel belang in zien en waarde aan hechten. En dat we onze eigen wijsheid eens laten varen. Koningen, rechters, gewone mensen, mensen zonder naam, mensen zonder veel prestaties. Het doet er niet toe wie u bent, schepselen van God zoals we allemaal zijn. Handelt verstandiglijk. Laat u onderwijzen. Dat is het eerste waartoe we opgeroepen worden. En het tweede, dat is het bevel om de koning te dienen. Ik zei al, wat is nou wijsheid? Dat we de Heere dienen. Dat we zijn juk op ons nemen. Zijn juk, maar dat is zo zwaar. Nee, dat is helemaal niet zwaar. De Heer Jezus ontkent dat. Als u denkt dat zijn juk zwaar is, dan zegt hij, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Mijn geboden zijn niet zwaar. Als u mij leert liefhebben, dan leert u mijn geboden doen uit dankbaarheid. En dan wilt u niet anders dan dat ik tegen u zeg, doe dat en leef zo. En wees daarbij vandaan en laat die zonde niet over u heersen. Dan wordt het uw gebed. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan zoek je naar dat juk. Dan begeer je het op je te nemen. De Heere dienen, ja, dat is inderdaad wijsheid. Maar dan moet dat niet luchthartig gebeuren. Dan moet dat niet oppervlakkig zijn. Dan moeten wij goed bedenken dat het dienen van de Heere is. Let u daarop en weer komen wij de verbondsnaam, de naam van de verbondsgod tegen. Zoals we dat ook in het eerste deel van deze psalm deden. Weer staat hier de naam Heere met hoofdletters, met die twee aspecten. Hij is God Hij is de God. En toen heeft hij die naam aan Mozes geopenbaard. Die zich openbaarde in de brandende vuur, de brandende braambos. En dat was een en al wonder. Dat was oordeel. En dat was genade. Want die braambos brandde. Het vuur verteerde die braambos. En nee, toch niet. Het oordeel was er. Maar de genade was er tegelijkertijd. En de braambos verteerde niet. En toen God dat teken deed. Toen hij beide aspecten van zijn bestaan, van zijn wezen openbaarde. Een verterend vuur. En een barmhartig genadig God. Toen heeft hij gezegd, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben Jehovah. Ga dat maar zeggen tegen Israël in Egypte, Mozes. Als ze vragen wie heeft u gezonden, zeg het dan maar. Ik zal zijn die ik zijn zal. God, de hoge, de machtige, die in staat is om zijn volk uit Egypte te bevrijden. Die in staat is om de macht van Farao en al van al zijn vorsten te breken. Die in staat is om dat slavenvolk dat tot niks toe, dat tot nergens toe deugt. En dat geen eigen mogelijkheden heeft om zichzelf te verlossen. Maar ik als de almachtige God ben in staat ze met een hoge hand en met een uitgestrekte arm uit te voeren uit Egypte. En tegelijkertijd ben ik zo de genadige. En de barmhartige en de God vol ontferming. Ik zei al, die God dienen, dat moet dan niet gebeuren luchthartig en oppervlakkig. Dat is een serieuze zaak. Maakt dat die dienst des Heren dan niet somber? Wordt de mens daar dan eigenlijk vanzelfsprekend al niet een beetje neerslachtig van? Nee, de dichter weet heel zeker, en hij heeft het ook onder woorden gebracht hier, dat de dienst des Heren een vreugde geeft. Vandaar dat hij in één adem eraan toevoegt, als hij gezegd heeft, dient de Heren met vrezen, verheugt u. Want hij is de allerbeste koning. En je kunt je geen betere koning indenken. En je kunt je geen betere wetten dan van deze koning indenken. En je kunt je inderdaad niet voorstellen dat er ergens een dienst is die meer bevrediging en meer vreugde en meer vervulling geeft dan de dienst aan deze koning. Je kunt bij niemand beter in dienst zijn dan bij hem. Maar die koning is wel God. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Hij is wel God uit God en licht uit licht. Hij is wel de allerhoogste majesteit. Hij heeft wel een naam ontvangen, welke is boven alle naam. Opdat in zijn naam elke knie zich zou buigen en alle tong hem zou belijden. En daarom verheugt u met beving. U zegt, maar dat zijn voor mij tegengestelde dingen. Dat kan ik niet rijmen. Dat eerste hier dient de Heere en dan met vrezen. Dat zou voor mij toch betekenen dat ik eigenlijk voor hem bang moest wezen. Dat ik voor hem in het stof moet kruipen. Dat ik zijn slaaf ben. Hem dienen met vrezen. Mens, hoe kun je daar vreugde aan beleven? Hoe is het dan mogelijk om direct erachteraan te horen, verheugt u? Maar ja, daar wordt ook weer een domper op gezet. Verheugt u? Met beving. Nee, dat zijn dingen die zo tegengesteld zijn en die zo ver uit elkaar liggen dat ik ze niet in één adem kan noemen, dat ik ze niet bij elkaar kan brengen. Nou, als u daar nou mee zit, dan moest u die vraag maar eens stellen. U kunt dat niet aan deze dichter, hoe die dat nou precies bedoeld heeft. Maar er zijn wel mensen in deze wereld die die vraag beantwoorden kunnen. en die u wel kunnen vertellen of dat nou dingen zijn die echt zo ver uit elkaar liggen, zodat je ze nooit samen kunt combineren. Er zijn toch mensen in deze wereld, de dichter van deze psalm is er ongetwijfeld een van geweest. En op zoveel andere plaatsen komen we dergelijke getuigenissen meer tegen. Er is een volk op deze wereld dat er iets van begrepen heeft dat dat mogelijk is om de Here te dienen met vrezen. En om zich te verheugen met beving. En ze voelen zich echt geen bange slaven. En ze zitten niet angstig omhoog te kijken, omdat ze bang zijn voor de zweepslagen van de koning op de troon. En ze zijn echt niet benauwd dat ze altijd weer dat bewolkte en donkere aangezicht van die verontwaardigde en van die vertoornde koning moeten zien, die bij het minste of geringste dat zij verkeerd gedaan hebben, uitvaart tegen hen. Helemaal niet. Het zijn mensen, en ik zal u het getuigenis laten horen van één uit hun kring. Het zijn mensen die kunnen zeggen, uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Het zijn mensen, en dan haal ik nou geen psalmregel aan, maar een gezangregel, die kunnen zeggen dat onder zijn heerschappij zijn we zalig? Zijn we vrij? Nee, dat zijn geen luchthartige mensen. Dat zijn geen mensen die de godsdienst beleven als iets oppervlakkigs. Dat zijn mensen die in hun leven een stuk ernst hebben gekregen. En die in hun leven ook iets van die ernst beleven en uitdragen. Ze hebben er wat zicht op gekregen, dat ze een precies God dienen. En ze willen niet anders dan zelf ook precies leven. Ze hebben er weet van gekregen dat ze een heilige koning dienen. En dat heiligheid het sieraad van zijn huis is. En ze hebben de keus mogen doen om daarom ook in nieuwheid des levens te mogen wandelen. Om die koning niet te mishagen. Om niet iets te doen tegen zijn wil in. Maar om te gaan in de weg die hij wijst. En om hem te dienen in de oprechtheid des harten. Het dienen van die koning heeft een aantal kenmerken. Laat ik ze mogen noemen. Ik dacht aan 5 kenmerken minstens. Onthoud u ze maar. Dat dienen van de Here, van deze koning, dat gebeurt oprecht. Dat is niet geveinsd, dat is niet gemaakt. Dat is niet omdat het nou eenmaal moet. Maar dat is oprecht. Daar ligt een keus achter. De keus van hun hart. Die is in hun hart gelegd. Die heeft de Heilige Geest gewerkt. De Heilige Geest heeft de dienst van die koning aantrekkelijk voorgesteld. De koning zelf heeft in zijn goede tierenheid tot hen willen spreken. Hij heeft hun hart ingenomen. Hij heeft ze voor zich ingewonnen. En daarom hebben ze oprecht de keus gemaakt. En zijn ze helemaal gewillig in zijn dienst overgegaan. Zijn ze er niet met de haren bij gesleept tegen hun zin? Dienen ze de Here niet met een gemompel in hun binnenste, dat ze er toch eigenlijk geen zin in hebben, maar ze hebben geen andere keus, want ze moeten wel? Nee, heel gewillig zijn ze dienaren van deze koning geworden. U kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Dat is die keus. Dat is die verandering van binnen. Toen dat opstandige, toen dat rebelse neergeslagen werd. Toen ze zichzelf ervoor over gingen krijgen om hun wapens in te leveren. En hun verzet te staken en zich aan de Here over te geven. Op genade of ongenade. En toen ze het ondervonden hebben dat de gouden scepter hen toegereikt werd. En dat de koning niet op hen torende, maar dat hij vriendelijkheid en licht op hun pad verspreidde. En toen kon het ook niet anders. Toen kozen ze in alle gewilligheid om bij hem te mogen horen. En dat is maar geen bevlieging geweest. Het derde kenmerk is dat ze die koning nou ook dienen in getrouwheid. Niet in een impuls om het morgen of overmorgen of volgend jaar weer te herzien. En dan te solliciteren naar een andere dienstbetrekking. En over te gaan in de dienst van een andere koning. En terug te keren naar hun oude baas. De duivel die ze gediend hebben. Nee, het is een dienst waarin ze getrouw zijn. Waarin ze volharden. Waarin ze hoe langer hoe meer het gebed tot deze koning bidden. Heere, verenig mijn hart. Want ze komen er ook achter dat hoe oprecht de keuze ook was. Er allerlei dingen in hun hart overgebleven zijn. Die zich toch niet aan het gezag van die koning willen onderwerpen. Want het bedenken des vleeses, en dat is nog niet helemaal verdwenen. Het bedenken des vleeses, dat blijft vijandschap tegen God. En daarom, ze willen niet anders en ze kunnen niet meer anders. En de brug naar het verleden is opgehaald. En terugkeren kunnen ze niet. De boten zijn verbrand. Columbus kon ook niet meer terug naar Spanje toe toen hij de boten verbrand had. En zo kunnen zij niet meer terug. Maar tegelijkertijd, ze hebben wel iedere keer genade nodig. Waardoor hun hart, hun verdeelde hart, verenigd wordt. Tot de vreze van zijn naam. Maar dat is ook in alle oprechtheid de begeerte van hun hart. En dan dienen ze hem ook met vrezen. Dan gaan ze niet zo met hem om zoals ze met de buurman praten. Dan zijn ze wel vertrouwelijk in de omgang met hem. Gods verborgen omgang, Gods vertrouwelijke omgang. Die er is voor de zielen waar zijn vrees in woont, zeker. Maar dat is niet vrijpostig. Dat is niet op het brutale af. Dat is niet gespeend aan allerlei eerbied. Nee, nee, ze beseffen het, de koning is koning. De koning is hoog verheven. De koning is de hemelse majesteit. De koning zit aan de rechterhand van zijn vader. De koning is met eer en heerlijkheid gekroond. En wij zijn stofbewoners van afkomst, verdorven kinderen van Adam. En dan het vijfde kenmerk. Het is in al deze dingen toch steeds weer een dienst met vreugde. Met vreugde en verwondering dat die koning hen in zijn dienst wil hebben. Dat hij hen niet bij voorbaat heeft afgekeurd en afgeschreven en weggedaan. Maar dat hij, toen ze eerbiedig aan hem vroegen, mogen wij u dienen. Omdat hij hen eigenlijk al in zijn dienst genomen had door hun hart in te nemen. Daar heel positief op gereageerd heeft. En hun sollicitatie heeft aangenomen. En hen aangesteld heeft in zijn dienst. Oh, wat een wonder. Onbegrijpelijk. En dat alleen al is oorzaak van vreugde. Maar wat ze in de dienst van die koning ondervinden. En de gunsten die ze van die koning ontvangen. En de vriendelijkheid die die koning hen bewijst. Wat ze in de dienst van de Heere zo mogen ondervinden. Dat geeft hen gedurig weer stof tot vreugde en tot dankbaarheid en tot blijdschap. Dat is het wonder dat de Heere mensen in dienst neemt die niet met een lang gezicht over de aarde hoeven te lopen. Stel nou eens voor aan het hof van een aardse koning dat er nou allemaal mensen in dienst waren van die koning, lakeien en ministers, die allemaal met een lang gezicht over de aarde liepen. En aan wie gezichten je kon zien dat het ze zwaar viel. En dat ze er eigenlijk helemaal geen zin in hadden om die koning te dienen. Dat zou een oneer voor het hof zijn. En daarom, de koning zelf zorgt ervoor dat het leven van de zijnen ook gekenmerkt wordt door vreugde en blijdschap. Alleen vreugde en blijdschap. Nou, dat zou in strijd zijn met wat ik zo pas gezegd heb. Want ze hebben ondertussen ook de ondervinding dat ze God niet kunnen dienen met zulke ijver als dat hij het eigenlijk wel verdient. En ze hebben wel een nieuw hart, maar dat is nog niet een volledig vernieuwd hart. Dat is nog niet een hart waar al de zonden en alle restanten van de zonde uit verdwenen zijn. Ze hebben geen bestaan waar de duivel helemaal geen invloed meer op kan uitoefenen. En er zijn dingen te bewenen. En er zijn dingen te belijden. En er zijn dingen waar iedere keer weer bekering van nodig is. En dat geeft ook die andere kant, de beleving van vreugde enerzijds en smart anderzijds. Maar nooit het een zonder het ander. En nooit het ander zonder het een. Ziet u het verschil met wat vandaag ook wel als ware godsdienst wordt gepropageerd en aangeprezen? Maar er zijn ook andere vormen van godsdienst. Er is inderdaad ook een godsdienst waar de vreugde helemaal uit is. Een godsdienst vol vrees. En die vrees, zegt Johannes in zijn brief, heeft pijn. Er is ook een godsdienst die inderdaad alleen maar vrees veroorzaakt. Alsof God van zichzelf nooit iets anders gezegd zou hebben dan dat hij een rechtvaardig rechter is die onmiddellijk de zonde bestraft. En die heel nauwkeurig toeziet op het gedrag van zijn schepselen. En zodra hij een afwijking van de rechte weg constateert, ingrijpt met zijn harde oordelen. Een harde God. En er zijn mensen die een harde God dienen. Maar dat is niet wat de dichter bedoelt. Er is ook een religie, en die is in onze tijd zeker niet te onderschatten. Er is ook een godsdienst die zogenaamd bol staat van blijdschap, maar die gericht is op een God waarvan de mensen zijn gaan geloven dat hij enkel goedheid is en dat je met hem doen kan wat je wil. En dat hij het allemaal goed vindt en dat hij het allemaal vergeven zal. Er is ook een godsdienst, en ik zei al, onderschat hem ook in dit komende jaar niet, want hij presenteert zich op allerlei manieren. En we komen er langs allerlei wegen mee in aanraking. En ook onze jonge mensen zullen er mee in aanraking komen, zo al niet ze erdoor beïnvloed worden. Er is ook een godsdienst vol aanmatiging en oneerbaarheid. Met luidruchtige kerkdiensten, met hoempapa muziek. Waarin geen enkel respect meer over is voor de God des hemels. Maar dat is ook niet de godsdienst van deze psalm. De ware dienst des Heren, dat is een gelukkige combinatie van twee teksten in de Bijbel. Spreuken 28 vers 14. Waar het gaat over degene die geduriglijk vreest en die welgezaglijk zalig genoemd wordt. Welgelukzalig degene die geduriglijk vreest. En Filippenzen 4 vers 4. Verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. En nou is er een gelukkige, gezegende, zalige combinatie mogelijk in de dienst des Heren van deze twee teksten, van geduriglijk vrezen en van je gedurig verblijden in de Heren. Kent u dat geheimnis? Luther zei zo, tussen de bovenste en de onderste molensteen worden ze gebroken en verootmoedigd. En zo komen ze tevoorschijn als het zuivere graan des Heren. Dient de Heren met blijdschap. En verheugt u met beving. Ik weet niet, ik denk dat ik het verhaal wel eens meer verteld heb. Maar dat doet er dan verder niet toe. Maar u moet het dan allemaal weer een keer horen. En sommigen voor het eerst. Het verhaal van die man die zo'n hoogspanningsmast moest schilderen. En die hoog in dat die mast bezig was met zijn verfwerk, met zijn schilderwerk. En toen kwam er zo'n windvlaag, waardoor hij zijn evenwicht verloor. En hij kon zich nog net vastgrijpen. En toen is hij handje voor handje voorzichtig naar beneden gegaan. Iedere keer was er het moment dat hij zou kunnen vallen. Zijn handen gingen verkrampen en soms brak de wanhoop in hem uit, maar het lukte hem om eindelijk beneden te komen. En toen zat hij in het gras en een tijd lang zei hij geen woord. Hij kon geen woord uitbrengen. Maar hij was gered en hij verheugde zich met beving. Gered, maar hoe? Gered, maar langs welke weg? Gered, ternauwernood, maar gered. En dan is er, en dan gaat het nog altijd over die oproep om de koning te gehoorzamen, dan is er ook die oproep om de koning te kussen. Ja, gemeente, ik hou me maar bij deze vertaling. Er zijn ook andere lezingen en misschien komt u die, als u eens verder nagaat wat er over deze psalm allemaal geschreven is en hoe die allemaal uitgelegd geworden is, komt u dat misschien ook tegen dat er ook nog wel een andere lezing mogelijk is. Maar ik hou het maar bij deze lezing die we in onze vertaling terugvinden als kust de zoon. Het lijkt me toch de beste, na alles afgewogen te hebben tegenover elkaar. De zoon, dat is natuurlijk Christus. En mensen worden opgeroepen om hem te kussen. Wat is dat? Wat wordt ermee bedoeld? Je komt in het woord van God het kussen op verschillende manieren tegen. Voor ons is het kussen een uiting van verhouding van liefde en toegenegenheid tegenover elkaar. Maar dat is het in het woord van God niet alleen. Denk eens even aan het 33e hoofdstuk van het boek Genesis. Daar gaat het over Jacob en Esau die elkaar jarenlang niet gezien hebben en u weet hoe ze uit elkaar gegaan zijn. Met geweldige ruzie. En Esau heeft de dood van zijn broer gezworen en daarom is Jacob gevlucht. En het is jaren geleden, maar nou is Jacob op de terugweg naar het land Kanaan. De Heer heeft hem gezegd dat hij terug moest keren en dan krijgt hij bericht dat Esau hem tegemoet komt. En dan komt dat van vroeger weer allemaal terug. 20 jaar is er voorbij gegaan, maar Jacob is niet vergeten. Oh, als Esau nou nog eens een keer blijft bij zijn voornemen. Enfin, het gaat mij nou niet om die geschiedenis, maar dan komt het moment waarop ze elkaar ontmoeten. Genesis 33, vers 4. En dan vallen ze elkaar om de hals en ze kussen elkaar. Er is verzoening. Hoe het allemaal gegaan is en wat er allemaal gesproken is, ik weet dat niet. Maar die kus bezegelt de verzoening. Er zit nou niks meer tussen. Esau is het vergeten of vergeten, hij wil er niet meer aan denken. En Jacob hoeft er ook niet meer bevreesd voor te zijn. Het is goed, het is in orde. De kus van de verzoening. En als het dan over verzoening gaat, denkt u dan ook niet aan dat woord van de apostel Paulus in 2 Korinthe 5. Wij dan bidden u van Christus wegen. Als ambassadeurs van Christus, laat u met God verzoenen. Kus de zoon. laat u toch met God verzoenen. Zeg het toch tegen die koning wat er allemaal in uw leven mankeert en waar het allemaal misgegaan is. Beleid het toch in alle eerlijkheid en loop er niet langer omheen en langsheen, maar geef het toch eindelijk eens een keer op. En word nou eens zondaar voor God in om genade van Christus te kunnen ontvangen. Om te ervaren dat de Heere inderdaad de kus der verzoening op uw voorhoofd drukt. Kus de Zoon, dat is de eerste gedachte die ik u zou willen meegeven. Laat er verzoening zijn tussen u en hem. U hebt zo lang in opstand geleefd. Houd ermee op. Tweede gedachte die ik u mee wil geven is verbondenheid. Trouw. Wat de Engelsen noemen allegiance. Het was de gewoonte in die tijd, we vinden dat in de Bijbel geloof ik niet, maar in de oudheid was het gewoonte dat volkeren die onderworpen waren en die aan de nieuwe koning die hen onderworpen had trouw moesten bewijzen, dat die zijn voeten moesten kussen. Nou, dat deden ze natuurlijk soms knarsetandend en dan moesten ze dat ook nog zachtjes doen, want anders had die koning nog allerlei redenen om op hen te toornen. Maar ik bedoel maar, ze deden het met een bitterheid in hun hart. Maar als de Heere je overwint in zijn genade en als de Heere je de wapens uit handen slaat en als de Heere het je onmogelijk maakt om langer in verzet tegen hem voor te leven, dan wil je zijn voeten ook wel kussen. Dan wil je wel buigen in het stof. En dan wil je hem wel erkennen. En onderdanig zijn aan hem. Wat je bent, door genade is het. Want anders was je verloren geweest. En dan wil je die koning wel dienen. Eerbied. Weet u nog niet dat woord van de Heer Jezus, van de Heere, dat hij sprak tot Elia bij de berg Horeb. Toen Elia dacht dat hij alleen overgebleven was en toen hij dat ook tegen de Heere zei, toen zei de Heere, nee, helemaal niet Elia. Ik heb me nog 7000 doen overblijven. Wie er mond Baal niet gekust heeft. Kennelijk was het gewoonte bij de afgodendienst om de afgodsbeelden te kussen. Om daarmee uit te spreken dat ze die afgod erkenden. Dat ze die afgod eerbiedigden. Dat ze die afgod gehoorzaamden. Het was een religieuze, een godsdienstige handeling. En u staat hier, kus de Zoon. Doe nou wat die Baalsdienaren met hun Baalsgod deden. Maar doet u dat nou met de Zoon. En geeft u nou aan hem de eer en de toewijding. En dan natuurlijk ook. En dan ben ik in de buurt van het boek Hooglied. Daar is ook de kus van de bruid. Die haar bruidegom zo uitnemend heeft lief gehad. Omdat hij haar eerst heeft lief gehad. En toen zij verzuchtte, hij kussen mij met de kussen zijns monds. Toen was het niet alleen maar om weer eens te mogen ondervinden dat hij van haar houdt en haar lief heeft. Maar dan was het tegelijkertijd om hem ook terug te geven waar hij recht op heeft. Om hem te mogen kussen in de wederkerigheid van de door hem zelf gewerkte liefde. Kus de Zoon. En doet u dat nou maar spoedig. Ja, dat mag. Het staat er niet omdat het ongeoorloofd is, maar het staat omdat het geoorloofd is. U hoeft niet te vragen of u dat mag doen. De Heere als koning erkennen. De Heere uw liefde betuigen. De Heere uw gehoorzaamheid betuigen. U mag het doen. Maar doe het wel haastig. Stel het niet uit. Laat dat nou niet liggen tot het eind van 2006. Of tot 2007 of tot 2020. Ik weet niet wat we allemaal in onze hoofden hebben. Hoeveel tijd we nog denken te bezitten en te ontvangen. Doe het spoedig. Eer u zijn wraak verdelg voor aller ogen. Want er is toorn bij, er is haast bij. Het is nu het heden der genade. Nu is daar die stem. Welmenend. O, zo welmenend. En denk niet dat u de tijd nog wel hebt, gemeente. Je kunt denken dat je nog maar halverwege de weg bent. Maar de Heere kan oordelen dat je allang aan het eind van je weg bent. Je kunt denken dat je nog een heel jaar voor je hebt. En misschien nog meer dan een heel jaar. En misschien nog vele jaren. Maar de Heere kan er zo een eind aan maken. Opdat hij niet toorne en ge onderweg vergaat. En dan hoeft zijn toorn nog niet eens in volle omvang los te barsten. Dan is een kleine openbaring van zijn toorn al genoeg om ons leven te doen eindigen. En deze gedachte is al eerder beklemtoond, ik weet het. Ik zei vanmorgen al dat er in deze psalm tot drie keer toe gesproken wordt over de ontzaglijke ernst waarmee de evangelieaanbieding gepaard gaat. En dingen die belangrijk zijn, moeten in ons leven vaak herhaald worden. En dingen die we geneigd zijn snel te vergeten en langsheen te leven, de Heere neemt de moeite om ze toch iedere keer weer te herhalen. En het kon wel eens zijn dat woorden als deze door ons niet zo gewaardeerd worden. En dat wij daar toch maar een klein beetje de hand mee lichten. En er snel overheen lezen. Nee, we schrappen ze niet uit de Bijbel. Maar we lezen er snel overheen. En er moet ook niet te veel aandacht aan gegeven worden. Want dat zijn maar woorden die benauwen en beangstigen. De Heere zegt, dan zal ik het nog een keer zeggen. Want je moet het wel weten. En je moet wel weten dat er veel op het spel staat. Dat de dag der zaligheid niet altijd duren zal. En dat het evangelie niet altijd gepredikt zal worden. En dat de koning niet altijd nodigend voor u zal staan. En dat niet altijd gezegd zal worden, kus de zoon. Doe het dan. Nu het nog het heden der genade is. Waarom? Nou, dan zal de dichter nog één argument gebruiken. Dan zal de dichter nog een keer zeggen hoe het volk dat nou allemaal heeft mogen doen, wel gelukzalig is. Wel gelukzalig. Dat is echt gelukkig. Dat is bij tijden ook heel bewust gelukkig. Als de Heere er door zijn geest getuigenis van geeft van binnen. Als zij hun zaken in zijn handen hebben mogen leggen. Dat is als zij bij hem hebben mogen schuilen. Als zij op hem hebben leren betrouwen. Als zij het anker hebben leren uitwerpen. Als zij bij hem een plekje gezocht en gekregen hebben. Waar ze nou inderdaad veilig en geborgen zijn. Als ze dat hebben beleefd, dan zijn ze bij tijden ook voor hun eigen bewustzijn echt gelukkig. Dan komt de mens ook wel eens tot rust. En dan kan hij het helemaal bij God kwijt. En dan kan hij naar de toekomst toe en naar de onbekende toekomst toe zoveel vertrouwen in de Heere hebben, dat hij zeggen kan, ik zal niet vrezen. Bewust gelukkig. En dan mag het ook nog een keer zo zijn dat als de Heere deze gelukzaligheid begon te geven, dat hij in de oefeningen van het geloof en in de werkzaamheden met zijn woord en in het dienen van de Heere iedere keer weer een stapje verder komt. En ze verder leidt, zodat ze straks, En dat is nou nog het blij vooruitzicht dat hen streelt, zodat ze straks volmaakt gelukkig zullen zijn. En dat alles van wat de zonde met zich meebracht en wat hen aankleeft aan verdorvenheid en allerlei ongeloof enzovoort, straks voor altijd zal zijn weggedaan. Weggedaan. Voorgoed weggedaan. Welzalig zijn degenen die op hem betrouwen. Dat is die verstandig geworden zijn. Die geluisterd hebben. Die zich hebben laten onderwijzen. Die het geleerd hebben de Heere te dienen. Omdat ze ook geen andere koning meer wilden dienen. Die het geleerd hebben dat hij de heilige is. En die hem daarom dienen met vrezen. Die het geleerd hebben om zich in hem te verheugen met beving. Die het geleerd hebben om de zoon te kussen. Intijds. Dat zijn zij die op hem betrouwen. En als dat dan het gelukzalige volk is, gemeente, waarom zou u, waarom zou ik, waarom zouden we er met elkaar dan niet bij willen horen? Is er dan een ander volk waar u bij wil horen? Is er dan toch een andere koning die u wil dienen? Is er dan toch een andere weg die u in dit jaar wil gaan? Is dat verstandig? Tegenover die God? Is dat een bewijs van dankbaarheid voor zijn evangelie waar hij vandaag weer mee begon en tot ons kwam? Is dat ook geen geweld doen aan onze eigen ziel? Toch? Een andere koning dienen en een andere weg gaan. Gemeente, laat ik nog een keer de woorden van onze tekst mogen herhalen. En laten ze dan gegrift mogen staan in uw hart, in uw verstand, in uw geweten. Nu dan, na alles wat er gezegd is over die koning. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. En gij richters der aarde, laat u onderwijzen. Dient de Heere met vrezen. En verheugt u met beving. Kust de Zoon. Kust de Zoon. Opdat hij niet toorne en ge op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zou verontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Amen. Psalm 2, de verzen 6 en 7.
Thank you.
Laten wij samen danken. Heere, laten de woorden van deze dagen zinken in onze harten. Laat deze psalm die we met elkaar gelezen hebben in drie kerkdiensten vrucht dragen in ons leven. Laat dit woord van u, dit onfeilbare Godswoord meegaan het jaar in. En laat het meer dan eens nog stof voor onze overdenking zijn. Niet alleen maar om erover na te denken en eventueel nog eens een keer met anderen ook over te spreken, maar om het nu ook in praktijk te brengen. Want er staan genoeg dingen in, heren, die nu ook beoefend moeten worden. Als we alleen al denken aan de dingen waar u vanavond toe opgeroepen hebt. Handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, laat u onderwijzen. Dient de Heere, verheugt u, kust de Zoon. Heere, geef dat wij het doen mogen. Door genade doen mogen. Door genade beginnen te doen en voortgaan te doen. Laat het zo zijn, Heere, dat uw woord kracht doet in ons leven. Uitwerking heeft. En dat we mogen horen bij dat volk waarvan de psalm zei, wel gelukzalig allen die op hem betrouwen. Die hun zaak in zijn handen geven. Die bij hem schuilen. Die het van hem verwachten. Wel gelukzalig zijn ze. Heren, mag dat ook van onze gemeente gelden. We zijn een nieuw jaar ingegaan en het is een jaar waarin de gemeente vakant is. Wilt u geven, heren, dat we het allemaal beseffen dat ook voor de vervulling van de vacature we het van u moeten hebben. En laat onze verwachting dan ook van u zijn. En laat het onze begeerte zijn of worden om van u iemand te mogen ontvangen die ons inleidt in de woorden Gods. En die van uwentwege gezonden wordt om uw bode te zijn. Met uw woord toegerust en met uw gezag bekleed. En laat dat vooral ook zaak van gebed zijn in het midden der gemeente. Zegen de kerkenraad, geef wijsheid aan de broeders die beslissingen hebben te nemen en die de gemeente hebben voor te gaan en te leiden. Zegen de woordbediening geregeld door wie van uw dienstknechten dat dan ook zal worden verricht. Laat dat woord kracht oefenen, heren, en zegen brengen. En wilt gij allen die op de een of andere manier in het gemeentelijke leven een functie verrichten, met uw genade bekwamen en sterken, en de hele gemeente bedouwen met uw geest en wonen, krachtig in haar wonen met het woord van uw genade. En doen u ook verzoening, heren, over al onze zonden. En over alles waarin wij uw hoogheid schonden, scheld ons kwijt wat wij misdeden. En bekeer ons van alles waarvan we bekeerd moeten worden. Heere, hoor ons om Jezus wil. Amen. Het 9e vers van het gebed des Heren, want uw is het koninkrijk. O Heer, uw is de kracht, uw is al de eer. Thank you. Bidden en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.